Nou ja, we waren al in de vrije tijd waren we altijd aan het spelen met muziek. En daar is dat gekomen eigenlijk, hè? De jongens klein waren. Ja.
U was zelf ook gewoon actief in de muziek voor die tijd?
Ik speelde zelf mondorgel en nou, dat was alles eigenlijk. De rest is er een beetje bijgekomen.
In november 1959 bestonden nog niet van die dergelijke verenigingen in Den Helder?
Dat was enigszins in Den Helder, ja. We waren er ook, was ook een overvloed aan leden te krijgen. En onder was eigenlijk niks, hè. En zo is het ontstaan en zo is dat gekomen.
Maar u moest natuurlijk toch wel een klein beetje adverteren of wat dan ook om toch aan die mensen te komen. Want...
Nou, de ene zei het tegen de andere eigenlijk, hè. Bij het jeugdbedrog, want er was weinig te doen voor de jeugd. Ja. Nee, we hadden eigenlijk niet achter leden te lopen. Want er stond er nog een wachtlijst ook, van een stuk of 5, 6. Als er eentje afviel, dan kon er eentje in de plaats komen.
Je kon uiteraard ook een beroep doen op je eigen kinderen, die er al onmiddellijk enthousiast voor waren.
Die waren allemaal muzikaal, gelukkig.
Jij was één van...
Ik ben de allerjongste.
Dus je bent er nog niet meteen bij gekomen?
Toen ik geboren werd, toen bestond het 2 maanden. Dus ik ben eigenlijk mijn hele leven ben ik erin verstrengeld geraakt. Dus ik ben er helemaal mee opgegroeid.
Gaan we even naar de oude broer toe.
Ja. Ik ben Klaas Pronk en uiteraard vanaf de oprichting ook steeds meegespeeld. Ja.
Kan je van die oprichting zelf nog herinneren?
Oprichting, ja, eigenlijk wel. Dat begon ook in kleine kring, eigenlijk in huiselijke kring. Hè, met vader dus aan het hoofd en ja, de broers. Hè, Jack zegt altijd, hij was de jongste. Maar de toen aanwezige broers en zus, die speelden al mee en aangevuld met wat vrienden en kennissen. En zo is dat allemaal gegroeid. En dat is gewoon stap voor stap zijn we toch uitgekomen op het aantal van een 55 à 60 jonge lui. Die al muzicerend het land door gingen. Kerkdiensten, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, et cetera. En we hebben er altijd heel veel plezier aan beleefd. En echt ook lol gehad. Ook goede dingen gedaan. Ook wel eens hele moeilijke jaren gehad, moeilijke tijden gehad gewoon. Maar toch, het evangeliserende karakter. Dat heeft altijd hoog in het vaandel gestaan. En dat is gewoon, ik denk toch goed geweest. Een goede periode.
Je moest uiteraard over een lokaal beschikken, want dat kon niet allemaal in de huiskamer gebeuren. Hè? Je hebt toen gebruik kunnen maken van wat ze ook in het populair uitdrukken, het kerkje van Kraak, de Maranatenkerk. Hè?
Ja, het was inderdaad het kerkje van meneer Kraak. Dat was in de visbuurt, voor in de Pilo, voor ingewijden, was dat natuurlijk een begrip. En wij vonden daar onderdak. En elke vrijdagavond waren we daar dan aan het repeteren. En dat waren ook avonden, naast dat er natuurlijk gemusiceerd werd, die ook een enorm hoog gezelligheidspercentage hadden, waren echt avonden waar iedereen eruit zag. En vooral omdat je elkaar dan allemaal weer zag. En we waren een hele groep jonge mensen. En wat ook al even eerder gezegd is, het is dus uit de familie ontstaan, maar al heel snel groeide dat aan tot tientallen jongelui. En het grappige was ook de inbreng die er was op het gebied van muziekinstrumenten. En dat gaf elke week gaf dat toch wel een spetterende vrijdagavond, mag ik wel zeggen. zijn begonnen met mondorgels of mondharmonica's. Aangevuld met een accordeon, gitaar, een ukuleel, een harmonium. Naderhand kwamen er ook wel wat modernere instrumenten bij. Want ja, toen deed bijvoorbeeld ook de elektrische gitaar zijn intrede en het drumstel en een elektronisch orgel. Ja, en in de loop der jaren is dat zelfs tot een enorme verfijning gekomen in instrumentarium en apparatuur.
U hielp ook al onmiddellijk mee bij het hele gebeuren?
Ja, vanaf het begin af aan eigenlijk wel, hè, want de kinderen waren nog jong. En ja, Jack zat nog in de box, hè, dat het eigenlijk zo was. Dus die is er van jongs af aan ook ingekomen. En anderen waren allemaal al, ja, Klaas die had al zijn aanstaande vrouw toen, had hij al verkering mee. Nou, en de anderen waren ook nog wat jonger en Anja was een jaar of 8.
Ja. Bepaalde je ook een klein beetje de muzikale keuze of liet je dat aan die man over?
Nou, we zaten samen wel een beetje te neuzen in diverse boekjes en liederen uit te zoeken.
Ja, het waren allemaal bestaande liederen, hè?
Ja, kijk, de lieden die het leukste in de dingen vielen en goed in het gehoor lagen, die pikten we eerst, hè. En,
ja. Waren liederen die ook in gewoon de kerk gezongen werden?
Ja, Jouw en de Heer lieder. Uit de bundel van Jouw en de Heer. Ja.
Dus daar hoef je eigenlijk geen copyright of 100 auteursrechten voor te betalen?
Nee. Nee, maar ja, je werkt alles denk je pro deo, hoor.
Ja. Wat dat betreft, dat scheelde wel een hele hoop geld natuurlijk, hè?
Al die tijd ging erin. Ik had geen eens tijd voor het gezin. Lesgeven.
Had geen probleem op het werk dat ze zeiden van nou...
Nee, ik heb het gehad, de volste medewerking, moet ik echt zeggen, op de werf.
Ja. Je wist waar je mee bezig was, dus je kon ook nog eens een keer vrij krijgen als het nodig mocht zijn.
Ja. Ja.
We gaan nog eventjes naar u toe, want u zit er ook bij. Wat is uw aandeel geweest binnen het gebeuren?
Ik heb gitaar gespeeld. Ik ben begonnen eigenlijk met mondorgel. En daarna gitaar ben ik gaan spelen, ook gaan leren natuurlijk. Het was ook een periode waarin allerlei dingen tot ontwikkeling kwamen. Je leerde veel dingen van elkaar. Je leerde bepaalde melodieën van elkaar. En ging met elkaar spelen en daardoor ontstond er muziek. En natuurlijk hebben we later ook lessen gevolgd, zodat we dat zijn gaan verbeteren. En... daarna ben ik overgestapt op de elektrische gitaar.
Ja, elektrische gitaar bestond natuurlijk al heel erg lang, hè? Want Eddie Christiane speelde het al in de 40 jaar en Les Paul al in de jaren 30. Maar in Nederland, of tenminste in de Helden, ging dat allemaal wat moeizamer. Ik dacht, het Rijkers in de Koningsstraat ze wel verkocht al, hè?
Ja, dat is zo. Maar het was ook gewoon een periode waarin dat eigenlijk gewoon, gezien de hele cultuur in de muziek, die was daar zo'n beetje aan toe. Dus we deden daar ook in mee gewoon.
Er waren ook al meteen dames bij. U bent er iets later bij gekomen. Toen was het om 8 jaar natuurlijk in 59.
Ik was er ook al van het begin af bij.
Toch wel, ja?
Ja, noodgedwongen, dat moest gewoon. Je liep gewoon mee en ja... En je kon gewoon spelen en je speelde gewoon mee. Ja.
Speelde je al onmiddellijk dwarsfluit?
Nee, joh, dat is pas in de latere jaren gekomen. In het begin speelde ik mondorgel en accordeon.
En dat had je al geleerd voordat je dus meedeed?
Nee, ja, dat kon ik vanzelf eigenlijk al. Heb ik niks voor hoeven leren. Nee, dat ging vanzelf.
Maar heb je dan helemaal geen... Dus heb je gewoon de praktijk geleerd?
Ja, ik denk het wel, ja. Het was gewoon... je pakt een instrument en spelen.
Uit welke kringen kwamen de meesten eigenlijk? Kan je wel zeggen dat... Ja, ze hadden natuurlijk allemaal wel een min of meer een geestelijke achtergrond, hè?
Nou, zelf waren wij in die tijd bij de gereformeerde kerk. Heel veel jongelui die kwamen uit de gereformeerde kerk, uit de hervormde kerk. En naderhand kwam daar ook bijvoorbeeld jongelui uit de baptistengemeente, de vrijvergedische gemeente. En het is ook altijd een heel frappant geweest dat er zo'n... enorme diversiteit was in kerkelijke achtergronden. Er waren ook jongelui bij die, zoals we dat dan noemen, buitenkerkelijk waren. En zoals je nu ziet dat heel veel mensen op dat gebied niet met elkaar kunnen omgaan, zo hebben wij in die tijd gemerkt dat dat juist heel erg goed kon gaan. Omdat we met een zo'n grote schakering aan achtergronden zulke fijne muziek konden maken. En wat ook door heel veel mensen zeer werd gewaardeerd. Want we werden ook in allerlei kerken en kringen werden we gevraagd. Dat varieerde eigenlijk, zoals je dat dan wel noemt, misschien de meer evangelische mensen, als toch ook de meer behoudende kerkelijke mensen. In allerlei kerken, zalen hebben we opgetreden in die tijd. Want het was eigenlijk altijd een best wel, wat mijn broer net ook al zei, een avond waar je naar uitkeek. En het is gewoon dat je daar zo mee opgroeide. En je had je vrienden, iedereen zat erop eigenlijk. En later werd het voor heel velen zelfs zo dat ze een meisje leren kennen, gewoon op Surancora. Want er zijn ook heel veel huwelijken uit ontstaan. Zoals mijn eigen huwelijk is er ook doorgekomen. En dat is toch wel iets wat dan weer een extra stimulans geeft om er naar uit te zien.
Het repertoire bestond dus hoofdzakelijk uit geestelijke liederen. Of week me er ook nog eens een keer vanaf?
Nou, van afwijken in die zin. Wij hadden, tenminste zo samen met de broers, hadden toch wel heel veel ideeën om gewoon geestelijke liederen in een toen eigen tijds jasje te steken. Dat bedoelde mij dus op het moderne, voor toen althans, een hele aantrekkelijke manier te spelen. Om gewoon een lied wat in de gevestigde kerken als een psalm of een gezang gold, om daar gewoon een heerlijk swingend nummer van te maken. En wat juist voor buitenkerkelijke het aantrekkelijk maakte om er naar te luisteren. Dat geeft weer dat je gewoon een hoop muzikale idee daarin kwijt kon. En van min of meer gevestigde liederen iets leuks weten te maken. Wat ook de mensen boeide en graag naar luisterde.
Jullie waren ook veel in kerken op, mag ik aannemen. In de Bethelkerk wellicht.
Daar hebben we heel veel gespeeld. Welkomstdiensten, opperdeurdiensten en ook zondagsmorgens in de erediensten. En we waren destijds, het klinkt raar om van jezelf te zeggen als groep zijnde, maar graag geziene gasten in menige kerk of gemeenschappen. Ja.
Ja. De Goede Ree zou ook wel heel vaak betreden zijn.
Ja, we speelden natuurlijk ook wel wat liederen die er al jaren en jarenlang bekend waren. Dus de wat oudere mensen die herkenden de liederen ook wel die we speelden, ja.
En dan buiten Den Helder heel vaak het land ingegaan?
Ja, nou, een paar keer in de maand in ieder geval, steenvast. Ja.
Waar kwamen jullie onder andere?
Overal eigenlijk. Friesland, iedere provincie is wel raak geweest in ieder geval.
Ja, maar ik ga ervan uit dat jullie toch wel een busje huurden, hè, met zoveel mensen.
Ja, meestal een autobus. En een instrumentarium. Het instrumentarium dat ging vooruit in een klein busje mee.
Enkel hoogtepunten waren de radio en tv-optreders?
Ja, inderdaad, ja.
Het is jammer dat er geen video nog bestond, hè? Dan hadden jullie het nog op kunnen nemen.
Nou, er zijn wel diverse video-opnames gemaakt toen eigenlijk, hè?
In latere periode?
Ja, latere periode. In het begin nog niet, natuurlijk.
Terwijl de Evangelische Omroep zal wel een aantal keer een beroep op jullie hebben gedaan.
Ja, we hebben dan ook een uitzending gedaan. Toen hebben we gespeeld op een kotter. En dat is hier voor de kust is het opgenomen. En we hebben daar een lied zoals De Ruis Langs de Wolken. Een van de meest geliefde en bekende liederen die we gespeeld hebben. Hebben we aan boord van zo'n kotter opgenomen. En dat is ook uitgezonden voor de tv.
Welke kotter was het?
Helbert 27 van de Bakkers.
Dus die heeft die korte voor jullie beschikbaar gesteld. En daar is in ieder geval gelukkig nog een filmopname van bewaard gebleven. Hè? De meesten werden toch niet zeeziek, hè, neem ik aan, tijdens het zien.
Nee, maar het was wel even verder, want af en toe kwam er een golfje water over. En moesten we een stap achteruit doen.
Het ruisen van de golven, dat kon je ook duidelijk horen.
Ja, dat kun je zelf wel zeggen, ja.
Het waren wel hoogtepunten, hè? Die waren de televisie op tijd. De eerste grammofoonplaatjes, mevrouw Pronk, die zijn zo'n beetje al vrijwel direct gemaakt, hè? Begin jaren 60 al.
Ja, dat was evangelie klanken, hè? Dat, dat was ook heel bekend en er stonden ook veel bekende liederen op die je lekker mee kon zingen.
Waar vonden de opname plaats van die plaatjes?
Nou, in de kerk, in de Bedderkerk en in de Opstanderkerk hebben jullie wel opgenomen, ja. Hè? Ja.
Dus er kwamen mensen, geluidstechnici uit Hilversum of uit Heemstede vandaan die dat hebben opgenomen?
Ja, dat denk ik wel, want ik ben er zelf niet bij geweest. Want ja, ik had natuurlijk verder het huishouden te doen en de jongens trokken er wel op uit met mijn man.
Ja. Nou, ik was de dirigent, dus je moet het weten.
Ja, ik ben zeker. Ja. Nou ja, er werd opgenomen aan boord van de kotters.
Nee, maar ik bedoel in de kerk zelf, met het opnemen van die grammofoonplaten.
Ja.
Dat werd dan in de kerk zelf gedaan, hè?
Ja, in de kerk zelf, in de Bedderkerk. We hadden de volste medewerking van de gereformeerde kerk. We kregen een hele avond de beschikking. We konden net in de avond konden we erop krijgen.
De heer Van der Kuil zal de orgel bespeeld hebben toen. Het orgel werd bespeeld door Van der Kuil.
Organisten.
Nee, wat gemusiceerd werd, dat deden we allemaal zelf. We hebben eigenlijk nooit gebruik gemaakt van externe muzikanten, om het zo maar te zeggen. We hebben altijd, zoals al eerder gememoreerd is, we hebben altijd uit eigen gelederen hebben we de vervulling van de instrumenten gedaan. En het gebeurde dan ook wel eens, als we bijvoorbeeld, bijvoorbeeld even iemand niet kon, dan werd er ook wel eens geswitst. Zoals bijvoorbeeld, mijn broer Klaas, die speelde dan op het slagwerk. Ik zelf speelde op het orgel. En mijn zus Anja die speelde accordeon en later dwarsfluit. Maar bijvoorbeeld mijn broer Jack, die kon je net zo gemakkelijk een accordeon geven. Of een gitaar of een basgitaar of orgel spelen. En voor mijn broer Henk gold dat ook. Die hadden dus de mogelijkheid om meerdere instrumenten te bespelen. Dus als je hem achter het orgel zette of een gitaar gaf, dat kwam altijd goed.
was een solopartijen. Waar ook wel enkele zangers, zangeressen die jullie ook misschien van buitenaf was aangetrokken hebben.
Nou, dat gebeurde eigenlijk ook van met degene die lekker zingen konden of aardig spelen konden. Ja, die pikten we er dan meteen uit eigenlijk. En dan zodoende kon je dus een solopartij spelen.
Maar heb je ook eens een keer iemand van buitenaf aangetrokken? Een Pizza Brandi bijvoorbeeld?
Nee, zulke bekendheden hebben we niet gehad.
Je waren toch ook wel bekend op een gegeven ogenblik, want als je dan 10.000 exemplaren verkoopt van in 74, dan ben je toch ook wel landelijk wel enigszins bekend.
Ja, maar dat kwam eigenlijk ook door de soort muziek die werd gemaakt. En dat was iets wat de mensen erg aansprak. En de mensen die hadden echt wel een emotionele band, vaak met een bepaald lied. En dat is nog zo, dat mensen gewoon een bepaald lied horen en dat er gewoon iets los wordt gemaakt bij ze. En dat ze dan terugdenken aan die tijd.
Hoe verklaart u dat er 10.000 exemplaren van verkocht werden? Want dat was voor die dagen natuurlijk al behoorlijk. Je zou zeggen, in bijna elke huiskamer in Den Helder werd die plaat wel gedraaid.
Nou, dat was inderdaad buitengewoon. Maar dat kwam ook omdat wij, wat mijn zus net al zei, we hebben zoveel optredens gehad door het hele land. En we hadden altijd een paar doosjes grammofoonplaten bij ons. En je moet natuurlijk ook voorstellen, in die tijd was een LP was toen nog iets bijzonders. Kijk, tegenwoordig heeft bij wijze van spreken elk zichzelf respecterend koor of band of orkest, die heeft meerdere cd's. Maar toen hadden wij een LP waar we echt ook mee voor de dag konden komen. En er werd zo enorm goed op gereageerd. En het gebeurde dan ook wel dat als we dan ergens gespeeld hadden, dat we niet alleen op het moment van zo'n optreden grammofoonplaten aan de mensen wisten te verkopen, maar dat ook bijvoorbeeld de dagen erna door middel van telefoon of schriftelijke bestellingen echt stapels platen de deur uitgingen.
Heb je toen nog heel even gedacht om beroeps te gaan worden?
Nou, dat heeft misschien wel gespeeld, alhoewel het heel veel vrije tijd heeft gekost, want als die platenstroom waar ze heel veel vraag naar was op gang kwam, want er zijn totaal 4 LP's gemaakt en daarvoor 4 maxi singles. En daar is heel veel werk in gaan zitten. Dus je had eigenlijk, ja, het dreigde je wel eens te overspoelen soms. Bijvoorbeeld als het dan tegen de kerst liep, wat er toen ook een kerst LP uitgebracht, onze laatste LP. Dat is een ontzettend hectische periode geweest, waar duidelijks aan te voldoen was. Want het moest allemaal na werktijd gebeuren. En dan was je wel s'avonds en ook wel s'nachts een deel van de nacht al mee bezig om dat op tijd te verzenden en ja, iedereen tevreden te stellen.
Veel jongeren, het was eigenlijk ook een jeugdkoor, hè? Een jeugdgezelschap. Je moest aan een bepaalde leeftijd voldoen?
Nee, ik denk een jaar of 12 zo'n beetje dat het begon te lopen.
Nou, ik bedoel, was ook een maximum. Ik bedoel, mocht je niet ouder zijn dan?
Nee, op een gegeven moment, ik denk een jaar of 20, 25, dat het maximale was.
Maar je werd niet op gelet?
Nee. Als je spelen kon, dan was het goed.
Dus als er eentje van 45 bij zat, dan kon je ook gewoon mee.
Ja, liever niet, hè. Dat hoorde er niet zo bij natuurlijk. Kijk, maar dat begon eigenlijk van, dan kwamen die gasten bij ons thuis en dan was het van blaas halen. Nou, en als ze dan konden spelen, ik ga slapen, ik ben moe. Nou ja, dan konden ze de rest ook zo'n beetje spelen. Dan kwamen ze iedere week eventjes oefenen en repeteren. Dan gaf mijn vader ze les. En dan zo, nou, als je dan een beetje redelijk kon spelen, dan mochten ze mee met de bus. En dat wilden ze graag natuurlijk, die evenementen met die busreis meegaan. Dus ja, die gasten die oefenden zich een slag in de ronde thuis. Om dan mee te draaien eigenlijk.
Je had ook een bepaalde aanhang. Hè? Had je ook nog wel fans in die betekenis dat ze toch al vaak meegingen met jullie om die optredens bij te wonen? Buiten de familie om dan?
Ja, buiten de familie om ook. Natuurlijk familieleden zelf die meegingen. En ouders van leden die meegingen en die elk op hun eigen manier een steentje bijdroegen.
Heb je ook nog iets gedaan, een fanmail bijvoorbeeld? Een blad uitgegeven? Of ja, een fanclub mag je natuurlijk eigenlijk niet noemen in dit verband, maar...
Nee, dat niet, maar we hadden wel bijvoorbeeld donateurs. En,
sponsors zeker?
Nee, sponsors, dat woord was toch nog niet uitgevonden in die tijd. We organiseerden wel donateursavonden, zo werd het toen genoemd. En het was eigenlijk voor in die tijd was het gewoon een bijeenkomst van de leden. En er werd er gespeeld en een eenvoudig toneelstukje gedaan.
Ja. Waar haalde u die kleding vandaan? Want je had natuurlijk wel een mooie zwarte broek en een strikje en zo. En een mooi wit overhemd.
Nou, die overhemden die waren gewoon bij de textielhandel verkrijgbaar. Maar mevrouw Warbout, de moeder van Danny Jaap Warbout, die heeft destijds al die strikjes keurig verzorgd. Dat was in de kleur van blauw-zwart. En dat gaf er wel een bijzonder cachet aan het geheel.
Voor de rest moest je ook aan allerlei huishoudelijke regels houden. Hè? Je kon dus niet even buiten de pas lopen.
Nou nee, maar dat gebeurde in die tijd ook niet. Dat was je toch een eigenlijk vanzelfsprekende discipline aanwezig. En iedereen wist waar hij aan toe was. Hè? Maar ook ja, als je gewoon ook echt met muziek bezig bent. En iets meent uit te dragen te hebben voor een ander. Hè? Want dat was eigenlijk de hoofddoelstelling. Hè? Dus evangeliseren bij zieken en bejaarden. Hè? Maar ook uiteraard gezonde mensen. He, dan was het eigenlijk vanzelfsprekend dat je aan de regels hield. He.
Was het avondvullend concertmeester of is het een onderdeel van een hele avond van allerlei verschillende artiesten?
Nee, meestal als we erop uitgingen, dan gingen we dus een hele dag weg. En zo'n dag bestond er dus uit dat we dus in een kerk speelden, waar we dus echt de dienst opluisterden. Maar daarnaast, wat eigenlijk ook het hoofddoel was van waar we voor weggingen, dat is dat we dus bij zieken en gehandicapten spelen. En dat we voor die mensen dus heel veel konden betekenen. En dat bracht ook heel veel vreugde bij die mensen.
Ja. Zelfs in Duitsland.
Jullie zijn ook in het buitenland geweest?
Ja.
Het is natuurlijk alweer heel wat jaren geleden dat dit heeft bestaan. Veel hoogtepunten waar de familie Pronk natuurlijk graag op terugkijkt. De hamvraag is natuurlijk geen ogenblik. Hoe kan het nou, hè? Zo'n bloeiende vereniging en ineens wordt het opgeheven.
Nou, we zaten met een enorme groep mensen van dezelfde leeftijd. Dus op een gegeven moment dan loop je tegen dingen aan die eigenlijk niet te voorkomen zijn. Zoals bijvoorbeeld jongens, die moeten in militaire dienst. Heel veel meisjes die op Soesemkorde zaten, gingen bijvoorbeeld in de verpleging werken. Daardoor ontstonden dus leemtes eigenlijk in ons ledenbestand. Omdat dus de mogelijkheid om elke keer de repetities te bezoeken en om de optredens bij te wonen, ja, dat werd minder. Er waren natuurlijk ook huwelijken die gesloten werden. En dan bleef bijvoorbeeld dan de mannelijke kant die bleef er wel meespelen. Maar ja, zo'n pastorsticht gezin, daar kwamen dan kinderen. En dat, ja, dat droeg er allemaal toe bij dat op een gegeven moment toch het ledenbestand terug begon te lopen.
Maar je kan toch aan een soort doorstroming denken, zoals het visserskoor en noem maar op. Ik bedoel, er zijn toch meer, kijk, die kinderen die groeien ook op, die kunnen zich toch later weer aansluiten bij zo'n gezelschap?
Ja, dat zou in principe ook heel goed mogelijk zijn. Maar het was zo dat de familie Pronk was zo de spil van Sursum Corda. Zonder dat nou verkeerd uit te leggen, maar het draaide eigenlijk rondom de familie Pronk. In alle bescheidenheid gezegd. En ook bij ons deden die zaken zich voor natuurlijk. Dat er in militaire dienst gegaan moest worden. En dat er gestudeerd ging worden. En dat er ook wel eens momenten waren dat het minder uitkwam.
Het zou u emotioneel toch wel geraakt hebben, hè, dat het ineens opgeheven werd?
Dat het opgeheven werd? Nou, nee. Want het is een hele mooie tijd geweest. En ik had in de gaten en ik had het wel door dat het heel zwaar was voor de jongens. Om door te gaan. Kijk, want als je bij de zieken op bezoek kwam, dan kwam je niet met lege handen. Je had altijd iets, in welke vorm ook, nam je mee het ziekenhuis in. En dat moest rondgedeeld worden. En niet een klein woordje spreken tot de zieken.
Zou een koor in deze tijd nog wel kunnen?
Nee, ik denk het niet. We speelden ook muziek van Johan de Heer, wat eigenlijk in die tijd een bepaalde opbloei beleefde. En daardoor ook best wel aansloeg bij de mensen, denk ik.
Zijn de leden van de Pronk-familie nog actief in de muziek gebleven?
Nee, ik persoonlijk niet. De rest van de broers wel eigenlijk. Het zij in de kerk. Fred, die gaat zelfs ook buiten de stad, treedt hij op. In ieder geval. Daar brengt hij het evangelie aan de mensen. En dat is heel hard nodig. En daar heeft hij ook hele leuke reacties op. Hij heeft ondertussen 2 cd's gemaakt zelf. En dat is steengoede muziek. Dat is ook echt meer muziek van deze tijd. Spreekt de mensen ook echt aan.
Wat is er met je dwarsfluit gebeurd?
Nou, die ligt nog steeds netjes in een doosje. In de kast.
Maar je verwacht geen comeback meer?
Nee, zeer zeker niet, nee.
Voor jou?
Nou, ik speel nog wekelijks als muzikant in de Vrijvergelijkse gemeente. En beleef er heel veel plezier, maar ook met andere mensen uiteraard. We hebben daar een combo waar de dienst mee wordt opgeluisterd. En dat is gewoon een heerlijk gebeuren zo.
Nou, zoals mijn zus al zei, ik ben eigenlijk heel erg actief in muziek. Ik heb de afgelopen jaren 2 cd's gemaakt. Ik hoop dat er binnenkort een derde cd kan uitkomen. En ik heb het er eigenlijk heel erg druk mee. En er wordt ook wordt ontzettend goed op gereageerd.
Ja, ik ben zelf ook erg actief in muziek. Ja, voornamelijk thuis, veel met opnemen. En mijn vrouw en mijn kinderen die zijn ook allemaal muzikaal. En dat is gewoon heerlijk genieten. En daarna speel ik ook nog bij ons in de kerk in Berea-gemeenschap. Daar speel ik geregeld piano.
Hallelujah, sing. Ik ben wel een tijdje bij Rijkswaterstaat geweest, maar in uren geld voor een aannemer. En dat we later, zeg maar, toen ben ik overgegaan naar die aannemer zelf toe. Die, nou ja, dat was uit Alkmaar, zeg maar, daalde Alkmaar. En daar heb ik toen 29, 30 jaar gewerkt.
U bent in de bezettingstijd al begonnen in Den Helder. Wat voor werkzaamheden waren dat?
In 40, 41, toen binnen we geweest, zeg maar, bij het peilen van de, nou ja, buiten de dijk, zeg maar, van Den Helder naar Texel toe. En dat was toen voor Rijkswaterstaat. En nou ja, er werkte dan, alles ging toen op de riemen. En toen in het begin van de tijd, toen konden we, zeg maar, nou, toen hadden ze zo'n haringflat gehuurd. En toen konden we nog op de dijk, zeg maar, bij de windwijzer. Daar konden we hem dan nog naar boven te halen. Maar dat mocht later, in 1942 hebben we nou weer. En toen mochten we niet meer op de dijk komen. Toen was het af. En toen zijn we vanaf Texel hier naartoe gegaan te peilen. Nou, en verder hebben we vlak na de oorlog, of in de oorlog, zeg maar, nog, dat was in 1943, hebben we toen nog 5.000-6.000 ton steen gelost langs het kuitje, voor eventueel als de haven, de oude sluis, zeg maar, gebombardeerd zou worden, om dan dicht te gooien, zeg maar, met die steen. Nou ja, dat was natuurlijk een klus van Hermegilda, dat redden ze nooit. Maar in ieder geval, daar waren die stenen voor. Die zijn later gebruikt, na de oorlog, voor de zinkstukken bij Kappenhoofd.
Heb je ook nog iets gedaan met het puin dat ontstond na de afbraak van, of door de afbraak van Oudenhelden?
Vanaf Oudenhelden niet, wel van de marinewerf. Daar hebben we heel veel weggevaren, zeg maar, van de marinewerf af naar de Wieringermeer in. En er werd, zeg maar, gebruikt voor verharding om die boerderijen heen.
In de bezettingstijd mocht je dus niet op de dijk komen. Het werd dus afgesloten door prikkeldraad.
Ja, er was alles afgesloten. Nou ja, de buitenhaven, alles was ook afgesloten. En je mocht feitelijk nergens komen. En
zij je natuurlijk daar moest werken. Maar dat hebben ze ook meestal voor, nou, de Duitsers zeker.
Het werd praktisch nooit meer toegelaten. Wel in het begin, zeg maar, later niet. Want toen later, zeg maar, ik had in de tijd, zeg maar, toen kon ik, toen had ik bewijzen, uitwijzen zouden ze dan zeggen, voor de dijk en voor de marinewerf en voor de buitenhaven. Dus dan kon je er wel in. Maar dat werd in 1943 werd het alles ingetrokken en toen kon je niks meer. Want toen later, zeg maar, in 1943, 1944, toen hebben ze onze vergunningen ook ingetrokken, want ik woonde op Texel en ik werkte hier. Dus toen, nou ja, dat was ook veel aan het kuitje en het een en ander, maar toen mochten we ook niet meer terugkomen naar Texel toe. Want toen werd je staatsgevaarlijk verklaard. Want er waren er ook nog meer mensen, zeg maar, die gewoon, zeg maar, van Texel afgingen, alle dagen. En dan werd je gele kaartje werd ingetrokken. Je had zo'n apart geel kaartje, zeg maar, dat je Texel was. En dat mocht toen niet. En dus ja, toen mocht je nergens meer komen. Er werden alle die vergunningen ingetrokken.
In 1945 ben je dus weer begonnen in Den Helder?
Ja, in 1945 toen zijn ze begonnen met het met de zinkwerk, zeg maar, langs de Kappenhoofd. En nou ja, dat heb 2 jaar geduurd. En toen later, dan heb je nog gehad dat daar op die stukken, toen is de keileem opgestort. Dat uit, nou ja, beweringen opgebouwd werd. En
die zinkwerkers, waar kwamen die vandaan? Want dat is nog een vak apart natuurlijk, hè?
Ja, die reiswerkers die kwamen van Sliedrecht af. Dat was ook de aannemer van Sliedrecht. Maar er zaten ook veel werkendammers in. Dus het was toch een... van alle kanten kwamen ze feitelijk daaraan, maar wel uit die hoek vandaan.
Die overnachten hier natuurlijk ook, die 5 dagen of 6 dagen in de week waren ze ook in Den Helder. Hè?
14 dagen bleven ze weg. Want de eerste tijd, dan gingen ze om de 14 dagen gingen naar huis toe. En ze hadden die loodsen, als je zo bij de Beskuilbrug kon, en dan aan de rechterkant, daar heb je die oude loodsen, ze staan er nog, want ik heb ze zo pas nog gezien, en daar bivakkeerden ze in, daar sliepen ze in, en daar kookten ze en het een en het ander.
Een soort pension in feite, waar ze dus...
pension, ja, ze hadden allemaal hetzelfde pannetje, met 1 stukje spek erin, en dat werd gebakken. Want het was niet dat je uit één pot had. Ja, de aardappelen, die werden uit één pot gekookt. Maar de rest, zeg maar, dat deden ze zelf.
Zo, die mensen zich verveeld hebben s'avonds, hè? Als ze, want televisie bestond er natuurlijk nog niet. En radio hebben ze misschien ook niet gehad. Dus, maar ja, ze werken het ook wel vrij lang. Hè?
Ze werkten zorgens vroeg, zeg maar, tot s'avonds laat. En vooral, zeg maar, tegen dat de stukken, zeg maar, beneden gingen. Toen, het eerste jaar, toen waren ze om de 14 dagen gingen naar huis. Maar dat is later is dat veranderd in een week. Want het was niet meer waar te maken natuurlijk. Alles veranderde toen. En,
konden ze in Den Helder geen personeel vinden die dat soort werk deed?
Nou, kijk, als je zeg maar die stukken gezonken werden, dan haalden ze de mensen overal vandaan. Tot aan het woonwagenkamp toe, zeg maar. Want iedereen die meeging, zeg maar, zo'n dag... Te zinken. Nou ja, die had een vast bedrag, was 25 gulden. Want wij werkten daar wel, zeg maar, om die bakken te laden. Voor die zinksteen en het een en ander. Maar als hun niet gingen zinken, ja, dan was er voor ons geen werk. Dus dan gingen wij ook mee, zeg maar. En dan verdiende je ook een % extra.
Vorstelijk salaris, 150 gulden in de week, als het 25 gulden per dag is.
Nou ja, dat was enkel voor die ene dag, hoor. En als je met zo'n stuk naar buiten ging, nou, dan was je niet de gast hoor, dat beloof ik je. Want,
dat was heel zwaar werk, hè?
Ja. Ja.
Je werkte op tij ook zeker, hè? Je moest op tij werken.
Ja, op tij. Ja. We hebben hier wel, zeg maar, als je op tij werd, dan je had soms een tijdje dat je 2 tijen pakken kon. Ja. Want als wij met die steen aan het storten waren, ook, dan had je soms dat ik om 3 uur door de sluis ging. Dus dan versierde je dat altijd, kon ook wel hoor, met die mensen. Nou, en dan ging je weer naar binnen toe, dan was je om 1:30 lag je weer binnen, gauw weer laden. En dan om 3 uur, of 3:30, het volgende tijd, dan ging je weer naar buiten toe. En dat kon je meestal 2 keer doen.
The falling leaves drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall,
ja, dat zat alles af. Kijk, als je met een zinkwerk was. Daar kwam alles op getij af natuurlijk, zeg maar. Dat was op de, nou ja, je kan wel zeggen op de 5 minuten werd dat gepland. Maar werd geregeld, zeg maar, door onderzoek en het een en het ander en stroommetingen en weet ik veel. Daar kan je weinig van zeggen, want nou, daar kwam een praatje bij. Want kijk, als je erboven, daar heb je een hep lopen, maar dan loopt beneden loopt er weer de vloed. Dus dat werd berekend en dat was zeg maar voor ons moeilijk, zeg maar.
Ja, heeft u ook nog meegeholpen aan die uitbreiding van die nieuwe Rijkszeehaven? Want dat vond in die tijd ook plaats, hè?
Ja, nee, daar hebben we feitelijk niet aan gewerkt. Ja, wel enkele dingen. Dat je zeg maar, omdat je met zo'n bootje was, dat ze daar een... Nou ja, een sleepbootje nodig hadden, dat ze er voor een dag wat daar hadden. Maar voor de rest, voor de uitbreiding van de marinehaven, hebben wij niet aangewerkt.
Dat was van Hattem en Blankenvoort zeker?
Ja, dat was van Hattem en Blankenvoort.
Want dat is ook een gigantisch werk geweest, hè? Heb ik wel eens gehoord. Allerlei lichtplaatsen, pier en een kadermuur werden aangelegd.
Ja, ja. Dat was, maar kijk, die dingen, ik heb wel de aannemers erbij gezet, die hier van de dijk op ogen, zeg maar, van Van der Hoeven, en ook zeg maar van de Helderse Veerhaven, maar van Hattem en Blankenvoort hebben we heel weinig van doen gehad.
Maar wel bij de versteviging van de dijken, daar hebben jullie dus wel aan mee geholpen, de asfaltering en zo.
Ja, daar wel. Maar die asfaltering en zoiets, zeg maar, dat, nou ja, er liep weer een andere, ging erover, zeg maar. We hebben wel met die asfalteringen, want er zijn heel veel dingen, dat je toen, zeg maar, met dat gietasfalt het een en het ander, dat kwam erg in opkomst. Vooral nadat je die water, dat hoge water hier gehad hebt. Want toen had je hier ook, zeg maar, bovenop de dijk, dat, zeg maar, die stenen die waren erop gemetseld. En dat was helemaal naar beneden gevallen. Er zat een hol onder van, nou ja, pakweg een kleine meter. En toen hebben ze gezegd van, kijk, als je die asfalt hebt, want die marinehaven, daar hebben we later wel aan gewerkt, zeg maar, met dat gietasfalt. Ook wel met asfalt eroverheen. Want kijk, dat gaat meezakken, hè. En die stenen, dat blijft liggen.
Ja. Maar u heeft wel bij die asfalt, bij het asfalteringsbedrijf gewerkt, hè?
Ja, maar niet veel hier. Ik heb er nog wel gewerkt. Maar ik heb een tijd in Zeeland gezeten. Ik heb een tijd op Schiphol gezeten. En we hebben een tijd, zeg maar, in de Flevopolder gezeten.
Ik heb gehoord dat ze in 1954 gebruik maakten van gebitumineerd zand, heette
ja,
dat.
Dat is dat gietasfalt. Ja. Wat ik, gietasfalt, het werd ook gebruikt, zeg maar, voor onderbanen. Gestabiliseerd zand, zeg maar. Gestabiliseerd zand, dat kon je met cement doen, maar je kon het ook met asfalt doen.
Afhankelijk was het klei met puin, hè? Steviging van die dijk onder andere.
Ja, dat was wel. Nou ja, vooral die keileem, dat was belangrijk, zeg maar.
Waar was die opgesteld?
Hoe bedoelt u?
Nou, die mastbuik.
Ja, die mastbuik. Nou, het was gewoon een mast met een arm, zeg maar. Dat je gewoon over en weer sloeg, zeg maar. Maar het, had je daar, zeg maar, het was een hefvermogen, had hij. Nou ja, zeg maar van 1,5 ton. Ongeveer, zeg maar. Het was ongeveer dat je zo'n 150, 200 ton per dag verwerken kon. Dat was feitelijk wel, zeg maar. Maar ja, het werd overal gebruikt op het ogenblik. Nou ja, is hier voor de sloop, want tegenwoordig gaat het met de kraan, met de poliep. En dan is het, dat is over.
Nog even over het personeel. Er waren een aantal mensen bij. U noemde de naam Porky. Hè? Die hielp altijd mee.
Ja, maar Porky heb ik maar heel kort meegewerkt. Maar de meeste keren, zeg maar, in de tijd dat we met pijlen waren aan de, langs de kust, zeg maar, hier. Dat was dan in 1941. Toen hadden we, zeg maar, Jaarbeen en Henkbeen. En dan had je Tom Konneman en dan had je Jan Peeman. Die waren erbij. En dan hadden we, zeg maar, een oude Spicht. Die zat erbij als schrijver. Als, want dan... er moeten nog één of twee bij zitten, want je had meer. Want je had er één aan de afstandslijn en je had er één aan de dieptelood. En dan zaten wij met z'n vijven voor in te roeien. En, dus, maar ik ken niet allemaal, ken ik die meer terugbrengen, zeg maar.
Maar even die naam van Porky is wel leuk, hè? Want het was een legendarisch figuur, hè?
Ja, Porky, dat was een, als je het mannetje zag, zeg maar, ik wil niet zeggen dat je naar lachen moest, dat is er weer niet. Maar dan wist je dat je een bepaald iemand voor je had, zeg maar, een, ja, zeg maar, je had ermee gewerkt. Het was een typisch mannetje. En hij was voor Van der Wal aan de gang. Maar het was net of dat hij voor zijn eigen aan de gang was. Want nou, hij ging door roeien en raam mee, zeg maar. Want hij werkte als ik weet niet hoe.
Want, hij was natuurlijk al ver over zijn pensioen heen. Kon je dan gewoon nog door blijven werken op die leeftijd?
Nou ja, toen, wat maakte het daar toen uit? Je begon. Je mocht ook niet voor 14 dagen werken. Maar ik was met 13 jaar van school af. En ik ging naar de boer toe, te werk moest je. En dan was je voor dag en nacht, had je een kwartje in de week. En dat was ook als je over de 65 was. Maakt je niet uit.
Die, je bent zo op die sleepboot nog een aantal jaren geweest. Hè? Wat was dat voor sleepboot?
Nou, het was een gewone sleepbootje. Het was een, van herkomst was het een Duits reddingbootje. Het was in de tijd, zeg maar, was hij hier naartoe gekomen met Wieringermeer. Zeg maar met Wieringermeerdijk en het een en ander. Afsluitdijk, maar in de tijd van de Wieringermeerdijk is hij gekomen. Want hij heeft eerst altijd bij de mus geweest. Toen was een betaling. En toen later lag hij hier in de haven. En toen had Kees Wit, die had hem gekocht. En toen hebben wij hem van Kees Wit overgenomen. En toen is er een oude kromhout in gezet. Zijn tachtiger. En toen later dan is er een nieuwe ingezet. Een nieuwe kromhout.
Wat voor vermogen had hij?
80 pk. Ze
kan nog heel wat trekken.
Nou ja, goed. Hij deed zijn dienst goed. Maar ja, die pk's, dat zegt niet zoveel. Want we hebben veel met die fletten gevaren en zoiets. Tenminste mee. Want die fletten die kwamen toen in opkomst. En als die voeren, die hadden die snellopers erin. Nou ja, dan had je 120, 200 pk. Maar ja, die dingen die lagen boven op het water, had die trekken moesten. Dan hadden ze een berg schuim achter. Maar de kracht was uit. En dat zag je bij de Pieter niet. Nee. Want ik bedoel maar, die 80 die hij had, die gaf hij ook, zeg maar. Dat, het maakte niet zoveel uit, want hij deed zijn werk, deed hij wel. En, maar ja, goed, we hebben het altijd, ik heb 8,5 jaar met het ding gevaren. En nou ja, hartstikke leuk.
Geef me een kus als ik jou ontmoet. Zeg dat je lieveling bent. Streel mijn haar als ik jou verwen. Kleinigheid zegt soms veel. Breng nu en dan eens wat bloemen mee. Bel me eens op van kantoor. Zeg in mijn oor wat ik zo graag hoor. Kleinigheid zegt soms veel. Ik vraag van jou geen luxe bestaan. Rijkdom trekt me niet aan. Ik heb nooit waarde aan beelden gehecht. Maar vraag van het leven wat jij kunt geven. Blijf onderhouden met heel je hart. als ik voor altijd bij jou zal zijn en vreugde en leed met je deel. Dan zul je steeds weten en nooit meer vergeten, kleinigheid zegt soms veel. Dan zul je steeds weten en nooit meer vergeten, kleinigheid zegt soms veel.
Voorzieningen, nou, er zat een knappe roef in en je had je kooien in. Nou ja, ja.
Je kon hier voor slapen en je kopje koffie zetten aan boord.
Ja, en dat kon allemaal. Je kon er, goed in bivakering. Maar we gingen praktisch, nou ja, je ging wel eens een keer dat je naar Urk ging of ten of ander, zeg maar. En dat je s'avonds of dat je, nou ja, dan s'ochtends dan meestal dan voer je door. En dan bracht je het spul naar Urk toe. En als je dan terugkwam, dan ging je weer, dan lag je voor de oever. En dan wachtte je af, je wachtte je de dag af en je ging weer terug naar de Nelder toe.
Ik even in een vraagje over dat baggeren, daar was je niet zozeer bij betrokken, hè, bij dat baggerwerk. Maar ik heb gehoord dat, dat die grond die vrij kwam, die werd ook nog wel benut, hè, bij de aanleg van wellicht een strekdam of zo. Die bagger, dat was je niet bij betrokken, hè?
Nee, nee.
Maar ik heb wel gehoord dat die grond die gebruikt werd voor het maken van, werd gebruikt voor het maken van het haventerrein. Weet je daar iets van?
Nee, dat zou ik ook niet weten. Kijk, van het haventerrein af, ja. Ze reden constant met de grond alle kanten op, zeg maar. Het was toen een, nou ja, je wist geen eens waar je naartoe ging. Wij hebben in de tijd die zingstukken ook gemaakt voor de Tessense boot. En toen werkte Dekker, die werkte hier ook, Dekker van Papendrecht. Nou ja, en dan kwamen ze met riet aan in de nacht, of met rijzaad. En dan moesten ze bij ons wezen, en dan gooiden ze bij Dekker neer. En dergelijke dingen. Je wist het niet, want je kon er geen touw vastknopen.
Maar er zijn bepaalde systemen wat die zinkwerken betreft.
U bedoelt systemen met stukken maken en zoiets. Nou ja, die stukken die werden, voorheen werden ze met de hand gemaakt. En tegenwoordig is het alles machinewerk. En je hebt veel, zeg maar, met nylon werken ze ook veel. En systemen. Oh, het systeem blijft hetzelfde. Gaat veel eenvoudiger op het ogenblik natuurlijk. Dat is de weg niet.
Nou, al die zinkstukken waren zo'n beetje hetzelfde dus.
Ja. Zinkstukken.
Samengesteld bedoel je dan ook?
Samenstelling, ja. Dat was, als je de gewone zinkstukken had, zeg maar hout, dat was allemaal hetzelfde.
Ja,
dat
ik bedoel niet materieel, maar ik bedoel wat de vormgeving betreft.
Ja, de vormgeving, dat was ook al net waar ze voor gebruikt moesten worden. Als jij, zeg maar, een vlak iets hadden, maar als jij om een hoofd van een dam heen moest, dan werden het als ware waaierstukken zo rommel je maar aan.
Het lijkt wel simpel, maar het is toch nog een heel werk hoor. Je moet toch wel enigszins geschoold zijn, hè?
Het is zeker een uitkiemwerk. Want...
Je kon niet zomaar van de lagere school, bijvoorbeeld van de schoolbanken, dat werk gaan verrichten. Er was wel eens een bepaalde opleiding voor nodig.
Nou ja, een opleiding. Ik denk dat het meer praktijk is, als dat je in theorie komt. Want ik bedoel maar, zeg maar, als je een reiswerker had... Of die sliedrechters, of die werkendammers, nou, die werden met die genen geboren, denk ik, want anders zou ik het
doen. Al met vader.
Maar ja, je hebt natuurlijk een school in Sliedrecht altijd gehad, een baggerschool, dus het kan zijn dat ze dat ook altijd daar geleerd hebben.
Maar tegenwoordig, kijk, als je tegenwoordig een school hebt, En dat is meer van de technische kant. Want als je tegenwoordig een school hebt, ja, je had, vroeger had je een school, nou, van steenzetters en dergelijke dingen. Maar als je zeg maar met reiswerk had, nou, ik denk dat die jongens met een jaar of 14, 15 meegingen naar het werk. En dan moesten ze eerst koffie sjouwen en dat soort dingen. En takken sjouwen, maar nou, op de duur, dan kom je er zeggen ze aan in.
Die mensen stonden vaak gekromd natuurlijk, hè? Dus het was heel zwaar werk eigenlijk. Ja. En meestal waren ze toch tegen hun 60's toch wel afgekeurd of zo. Dat
was wel gebeurd. Daar, als je het zetwerk had, steenwerk, je kwam ook natuurlijk omdat je altijd ongelegen kwam. Want je moest altijd van een dijk, moest je van onderen af beginnen met zetwerk. Kon je van bovenaf werken, zou je een stuk makkelijker werken. Maar je stond altijd naar beneden te werken.
Was het ook nog aangenomen werk in die tijd?
Het was altijd aangenomen werk.
Dus je moest een aantal vierkante meters per dag doen?
Ja, ja.
En als je meer deed, dan kreeg je ook extra betaald?
Nou ja, ze verdienden goed door die.
Maar er waren erbij die misschien even rapper waren dan de anderen?
Nou ja, goed, dat had je wel.
Maar dan werd het toch individueel beoordeeld als zodanig?
Nou, kijk, als je...
Meestal, heeft hij meer groepsverband?
Meestal zat je in een ploeg. Dat je zat. En nou, het werk op zichzelf, zeg maar, de steenzetter, als je een goede steenzetter had. Kijk, iemand die niet mee kon komen, die bleef achter. En die ging in het laatst, als de ploeg klaar was. Als de ploeg klaar was, dat was gebeurd, zeg maar. Nou, dan ging hij ook niet meer mee.
Hold me in your arms, dear. Dream with me. Cradled by your kisses. A choir of angels from above sing. Music of
ik vraag me af hoe die zingstukken, was dat allemaal vlechtwerk? Of werd het met staaldraad vastgezet?
Nee, er zat geen staaldraad aan.
Dan allemaal echt dat rijshout dat ervoor gebruikt?
Rijswerk, zeg maar. Werden die wiepen werden gemaakt, zeg maar. Ja. Die slingers van hout, laten we het maar gewoon houden. En die gingen in raamwerk, werden die er op de grond gelegd.
Van de lagere school, van de kleuterschool, het vlechtwerk wat je dan maakt.
Het vlechtwerk. Ja. En dan zeg maar, dan ging daar tussenin, dan ging zeg maar hout. En dan had je zeg maar Gelders rijshout en Hollands rijshout. En er zat een rietlaag tussen. En dan ging dat weer zeg maar. En dan had je het vlechtwerk onder klaar had. Dat je beneden, dan zetten ze allemaal van die paaltjes erop, zeg maar. En dan bonden ze daar die kruisen van dat vlechtwerk. Dat werd vastgezet en dan dat touw, dat bonden ze vast bovenop die paaltjes. En als ze dan het hele spul klaar hadden, dan werd die dichtgevlijd, zeg maar, met hout. Dan gingen ook kruislings over elkaar heen. Ja. En dan ging er aan de bovenkant weer dat vlechtwerk op. En dan ging je die dingen instampen met het touw. Ja. En dan werd dat vastgezet op die bovenste wiep. En dan gingen die paaltjes, die sloegen ze naar beneden. Net met de koppen, gelijk, zeg maar. En dat was het zinkwerk. Ja,
dat en, als je,
en als je dan helemaal klaar was, dan hadden ze van die perkoenpalen en die sloegen ze schuin over elkaar, sloegen ze die erin. En dat noemden ze proppen.
Ja, ja.
En daar werd die op verankerd. Maar als je nou zeg maar aan het verankeren ging, dan kreeg je een stuk. Dat ging dan zeg maar, dat je langs de dijk zeg maar aankwam. Dan zat je in de boten. Daar mochten we wel aankomen. We mochten niet aan de ankers komen. We mochten ons wel kleurenblind roeien. Ja, ja. Om ze op zijn plek te krijgen. En als je dan, zeg maar, dan kiepen ze die ankers buiten boord, zeg maar. En dan vierden ze die stukken naar zijn plek toe. En als je dan op zijn plek lag, zeg maar, dan die proppen die ze hadden, dan gooiden ze dan het touw erheen. Ja. En dan renden ze hem af. En als je dan stil lag, dan pakten ze die touw weer vast. Dat hielden ze met genoeg vast, hoor, dat hij niet meer. En dan gingen ze hem sprenkelen. Dan trok je die met een hele lange lus er zeg maar naartoe. En dan ging weer een stok tussen om hem open te houden. En dan schorden ze die met sprenkels aan elkaar vast. Bonden ze die vast, zeg maar. Dus als hij zeg maar later dat stuk naar beneden ging, dan pakten ze die ankers, lichten ze weer op. En dan konden ze met die lus, konden ze zo weer van die proppen af. Want anders dan zou je vast blijven zitten.
Ja.
Dan trok je dat stuk weer uit elkaar. Ja. Ja. Maar nou ja, dat was het feitelijk. Nou ja, van weerskanten ging dan. Van alle kanten gingen die ankers erop. En als dan die stuk op zijn plek lag, voor die duik, dan gooiden ze die bakken ernaast. En dan werd dat stuk werd opgehangen aan de bakken. Aan de bakken met stenen. Ja. Dus en dan ging je mee, zeg maar, ging je hem ballassen. In de midden. Ja. En dan ging je zachtjes aan naar de bak toe. Nou, en dan niet laat, zeg maar. Dan wachten ze de tij af. En dan kreeg je een grote brul. En dan gingen die touwen los.
En dan ging je
naar beneden. Ja. Maar het gebeurde ook wel eens dat hij, zeg maar, verkeerd ging. Als je hem dan afremde, dat hij ging duiken.
Ja.
Want als er een behoorlijke stroom staat, en je hebt zo'n stuk van een, nou ja, dat waren ook stukken van 1500 vierkante meter, 2000 vierkante meter, zeg maar. Dat waren hele lappen.
Ja.
En dan, nou ja, dat hij zeg maar dook, ja, dan werd het, was wel eens kritiek, zeg maar. Maar kijk, die bakken, die stukken die hingen niet aan die bakken als hij op zijn plek kwam, hè. Want die bakken, die zwerfden allemaal met die bootjes eromheen, hè. En als dan een stuk op zijn plek lag, dan kwamen die bakken erbij.
Выплываю в кровь песни,
Kirchen robert, das Mabab und Rangminal, Aden und Ots, не право шался, сам на утро бабой стал.
Царь Карлос, не право шался, сам на утро бабой стал.
Волга, Волга, мать родная, Волга, русская река, красавицу княжну и за Божьей образует. В набежавшую волну, что ж вы, братцы, приуныли? Эй, ты, Филька, черт, пляши! Грянем песню долою на помин ее души. Острова на стрель.